Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 2 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 2, de eerste drie versen. voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit het evangelie van Lucas en daarvan het vijfde hoofdstuk nog vooraf, de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 5. En het geschiedde als de schare op hem aandrong om het woord Gods te horen dat hij stond bij het meer Genezaret. En hij zag twee schepen aan de oever van het meer liggende en de vissers waren daaruit gegaan en spoelden de netten. En hij ging in een van die schepen, het welk van Simon was, en bad hem dat hij een weinig van het land afstak en nederzittende leerde hij de scharen uit het schip. En als hij afliet van spreken, zeide hij tot Simon, steek af naar de diepte en werp uw netten uit om te vangen. En Simon antwoordde en zeide tot hem, meester, wij hebben de gehele nacht over gearbeid en niets gevangen. Doch op uw woord zal ik het net uitwerpen. En als zij dat gedaan hadden, besloten zij een grote menigte vissen dat hun net scheurde. En zij wenkten hun medegenoten die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen en vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. En Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus, zeggende, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Want verbaasdheid had hem bevangen en alle die met hem waren, over de vang der vissen die zij gevangen hadden. En desgelijks ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die Simons medegenoten waren. En Jezus zeide tot Simon, vrees niet, van nu aan zult gij mensen vangen. En als zij de schepen naar land gestuurd hadden, verlieten zij alles en volgden hem. En het geschiedde als hij in dier steden was, zie, er was een man vol melaatsheid. En Jezus ziende, viel hij op zijn aangezicht en bad hem, zeggende, Heere, zo gij wilt, gij kunt mij reinigen. En hij de hand uitstrekkende raakte hem aan en zeide, ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatsheid van hem. En hij gebood hem dat hij het niemand zeggen zou, maar ga heen, zeide hij, vertoon u zelf de priester en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft hun tot de getuigenis. Maar het gerucht van hem ging te meer voort en vele scharen kwamen tezamen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun krankheden. En hij vertrok in de woestijnen en bad aldaar. En het geschiedde in een die dagen dat hij leerde en er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, en zo klommen zij op het dak en lieten hen door de tichels neder met het beddeke in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus hun overdenkingen bekennende antwoordde en zeide tot hen, wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij weten moogt dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddek op en ga heen naar uw huis. En terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende, hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen alle bevangen en zij verheerlijkte God en werden vervuld met vrees, zeggende, wij hebben heden ongelofelijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi, zittende in het tolhuis, en zeide tot hem, volg mij. En hij alles verlatende stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis, en er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet vernoden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar om zondaren tot bekering. En zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar de uwe eten en drinken? Doch hij zeide tot hen, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide ook tot hen een gelijkenis, niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe en het oude en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederzakken, anders zo zal de nieuwe wijn de lederzakken doen besten. En de wijn zal uitgestort worden en de lederzakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen en zij worden beide tezamen behouden. En niemand die de oude drinkt, begeert de stond nieuwe, want hij zegt de oude is beter. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij hebt u vermaakt met tollenaren en zondaren. En niet met hun zonde, maar opdat gij ze zou bekeren. En dat staat ook duidelijk in die woord beschreven, dat gij tollenaren en zondaren, hoeren en tollenaren tot bekering hebt gebracht. Waarvan de fariseeën zeiden dat zij onbekeerd waren. Waarvan de fariseeën zeiden, ze hebben geen genade, die zijn genadeloos. Wij zijn bekeerd, maar die tollenaren zijn onbekeerd. Ten spijt, omdat ze het zelf gehoord hadden, uit uw mond, en zoals we vanmorgen bij Zacchaeus hebben gehoord, Zacchaeus, haast u en kom af, ik moet heden in uw huis blijven. Die Bethel-openbaring hadden de fariseeën ook nooit gehad. En dat is ook in onze dagen zo, velen vleien zich met een schijnbekering, waarin niet de God van Bethel de eer krijgt, maar de mens. Omdat de God van Bethel hen nog nooit is verschenen, zoals de God van Jacob te Bethel. Maar zo de tollenaars bekeerd zijn geworden, genaamd Zacchaeus en Levi, zo wordt al uw volk bekeerd. Er is geen andere weg. Eenerlei weg, eenerlei gang. Omstandigheden kunnen verschillen, maar niet wezenlijk, want Levi zat in een vijgenboom en Zacchaeus zat in een vijgenboom en Levi in het tolhuis. Dat is het voorportaal van de hel. En op uw spreken zijn ze tot waarachtige bekering gekomen. Op uw spreken, dat is de openbaring des zoons, want de doden zullen horen de stemmen des zoons van God. Door woord en geest. En ze zijn terstond behouden geworden. Heren, mochten we eraan ons toetsen. Niet aan wat mensen zeggen, maar wat uw woord ons leert. Niet wat oudvaders zeggen. Niet wat de reformatoren zeggen. Niet wat engelen uit de hemel zeggen. Maar wat uw woord ons leert. En uw woord leert dat Sion door recht verlost wordt. En de wederkerende door gerechtigheid. Uw woord leert dat de oude mens eerst sterft voordat hij een nieuwe mens in Christus kan zijn. En dat geschiedt alles door het werk des geestes en op de stemmen des zoons van God. Het is alles zo klaar dat een kind het kan verstaan. Een klein kind in de genade kan deze dingen verstaan. Ellende, verlossing en dankbaarheid kan een klein kind verstaan. Heren, we hebben ze wel gekend, En ook uw koninkrijk zal gevuld zijn met een grote kinderschaar die door recht verlost is geworden. Door de gerechtigheid van Christus. En die geheel overeenkomt met het recht Gods, met het recht der wet. En gij zult het nooit anders doen dan door die weg, dan door de doorgang door de enge poort. Voor groot en klein, voor jong en oud, rijk en arm, gaan alle door die enge poort. Maar wel zodanig dat er van een levend mens geen sprake meer is. Want de doden zullen horen. Zo gaan ze door de enge poort, om in de poort gerechtvaardigd te worden. Het kindschap Gods te ontvangen. Ach, gij mocht het ons op deze avond opnieuw leren. Want het is altijd en blijft altijd weer een geheim. Die vrije rechtvaardigmaking des zoons, des vaders en de toepassing des Heilige Geestes. Heere, leid ons in uw waarheid. Want dat zal ons nooit bedriegen. Heel de wereld hangt aan elkaar van leugen en bedrog. En het is ons aller bestaan van nature, leugen en bedrog. En het komt openbaar, want degenen die voorgeven bekeerd te zijn, die zult gij openbaren in de vrucht. Of ze uw woord recht snijden, of ze een recht getuigenis geven, door de Heilige Geest gewerkt. En alles wat de mens erbij verzint, of alles wat de mens ervan maakt, dat zal niet kunnen bestaan. Tenzij het is naar de wet en het getuigenis van Christus. Lieve Heere, gedenkt de meeluisteraars. Gedenk het nieuwe leven in de moederschoot. Gedenk hen die ook deze prediking zoeken te horen. Gij brengt toch uw volk onder de ware prediking. En dat ze niet in een hoekje zouden verkeren, maar dat gij ze zou opwekken om te gaan, al moesten ze er een hele wereldreis voor afleggen, om dat te mogen horen. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus? Verheerlijk daarin toch uw naam en kracht. Zoals gij het ook in het leven van alle Bijbelheiligen hebt gedaan. Tot onderwijs van alle tijden en plaats. Tot onderwijs van uw volk en kinderen, maar ook tot bekering van het verlorene. We bidden het u om Jezus willen aan. Dat is wat er gelezen is van de tollenaar. Levi was ook een tollenaar. Een landverrader. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi in het tolhuis, dat is het voorportaal van de hel. En dat wisten ze ook. Want Levi en Zacchaeus, dat waren, de Heer zegt het zelf, dat ze uit Abraham, dus het waren Joden. Ja, dat heb ik u vanmorgen verklaard. Omdat ze de Hebreeuwse taal kenden en de Romeinen die konden niet, die konden of geen Hebreeuws of heel gebrekkig. Dus opdat dat werk voor de Romeinen goed zou gebeuren, hadden ze daar Joden voor aangesteld. En daar zat Levi in zijn laatste huis. Want als hij in zo'n huis verkeert, het tolhuis, dan heb je geen ander huis meer. Want dat is het eind van je leven. Dat is het voorportaal van de hel. Dat is ons bestaan. Heb je het zo wel eens gelezen? Dat tolhuis, daar verkeren we van nature allemaal in. Dan hoef je niet uit het raam te kijken en zeggen, jongen, wat was die man er toch erg aan toe? Nou, dat is ons allemaal bestaan. Want sinds de val in Adam verkeren we in het voorportaal van de hel. Er is mij wel eens gevraagd, te zeggen, prediker, moet ik dan naar een vergelegen land reizen om behouden te worden, net als die verloren zoon? Ik zeg, je verkeert in dat vergelegen land. Daar hoef je niet naar af te reizen. Daar zijn we naar afgereisd in Adam. En als je dan de prediking hoort, ja, je kent het heel geen prediking noemen, op die jeugddagen en ook in de kerk, hoor, want het is allemaal hetzelfde. Hè? Ze werpen op je verantwoordelijkheid die je in het paradijs al dodelijk verzondigd hebt. En ze beginnen in een stuk de dankbaarheid. Prachtig. Mooi. Maar je komt er voor eeuwig mee om. Waar begint de Heere? Bij het begin. Ja.
Kijk, een huichelaar komt nooit verder als de berg Sinaï. En wat, weet je wat er dan gebeurt? Als die berg gaat donderen en bliksemen, dan vallen ze achterover in het verderf. Maar weet je wat de Heer met zijn uitverkorene doet? Die leidt die terug in het paradijs. Daar waar de breuk geslagen is. En als je daar geen kennis aan hebt, dan moet je maar niet denken dat je bekeerd bent. Nee, dat zeg ik niet nou om de kleintjes in Christus twijfelmoedig te maken. Die willen dit juist horen. Die willen dit juist horen. Want dat zijn degenen die het meest worden aangevallen. De vaders veel dieper en veel meer. Maar, laat ik het zo eens zeggen, die kennen de klappen van de zweep. Paulus zegt, hè, de verklager der broederen is mij niet onbekend. Hè, maar daar hebben die kleintjes, want kijk, kun je het nou verstaan dat Petrus van die vleeselijke wapens heeft gebruik gemaakt? Dan moet je eens goed opletten, Het onderscheid, hè, drie kenmerken van de bekering van een huichelaar. Nou, dat hebben we vanmorgen al enigszins gehoord. En als we, hè, want daar is ook weer onze tekstwoorden uit dat Lucas 19, van vers 1 tot en met 10. Hè, we zouden verder gaan, hè, met de verlossing en de dankbaarheid van Zacchaeus. Maar aan dat hoofdstuk voorafgaand, hebben we vanmorgen ook nog een stukje van gelezen. Maar daar staat ook die geschiedenis van die rijke jongeling in beschreven. En van die rijke jongeling staat er geschreven dat een zeker overste vraagde hem zeggende, hè, goede meester, wat zal ik doen, het eeuwige leven beërven. Die rijke jongeling is tot Jezus gegaan. En we hebben gezien dat bij Zacchaeus, dat Jezus tot Zacchaeus kwam. Je leest het overal in de schrift. En we hebben gezien bij, zag Levi de Heer Jezus aankomen of zag Christus Levi zitten in het tolhuis? Het klopt altijd. En als het iets anders beschreven staat en je maakt daar een andere toepassing van, dan ben je met schriftkritiek bezig. Want zo handelt God altijd. Iedereen mag tot Christus komen, maar niemand komt. Hij komt. Hij is in het vlees gekomen, maar ook in de toepassing des harten komt hij door woord en geest tot de zondaar. Want die zondaar ligt daar op het vlakke des velds vertreden in zijn geboortebloed. Die heeft geen kracht om te zoeken. Diens gebeden zijn opgedroogd. En de tranen zijn opgedroogd. Kijk, tegenwoordig worden ze allemaal, want dat wil ik nou juist bewijzen uit de schriften. Die rijke jongeling kwam tot Christus. En het gaat precies andersom. En hij keerde zich met een zeven tranen naar zijn eigen plaats. En waar ontbrak het nou aan? Aan het volgen van Christus en aan het lijden om Christus wil. Dat ontbrak volledig aan dat leven, aan die bekering van die rijke jongen. Je had keurig, kun je kon geen vuile vinger op hem leggen. Maar hij is voor eeuwig verloren gegaan, want hij ging met een zeven tranen. Weet je wat dat, waarvan dat een bewijs is? Van bittere vijandschap. He, mensen die zeven tranen kunnen wenen, dat zijn de bitterste vijanden van Christus. Gods volk heeft zielentranen. En die mensen kunnen al net als orpen, ze kunnen op een knop drukken en een zeven tranen. Ja, dat heb ik, kijk, als je in die eerste periode, Gods volk kan een lange tijd in goed gelovigheid, hè, want de liefde gelooft alle dingen, maar het geloof gelooft niet alle dingen. Nee. Daarom heb ik vanmorgen gezegd, hè, dat de liefde niet door het geloof werkt, maar het geloof werkt door de liefde. Het geloof moet altijd de overhand hebben. De liefde is de band der volmaaktheid. Daarom heet ook de trits geloof, hoop en liefde. De liefde is de laatst, maar de liefde blijft tot in eeuwigheid, maar het geloof is eerst. Als je dat loslaat, dan laat je eigenlijk alles los. Het is geloof, hoop en liefde. Het geloof is door de liefde werkende. Dus het geloof, dat is de aandrijver, laat ik het zeggen, de kapitein over hoop en liefde. En als hij dat omdraait en de liefde gaat over het geloof heersen, dan kan dat nog door goede bedoelingen. Petrus werd zelfs door de liefde gedreven in de hof van Gethsemane toen hij zijn zwaard trok en Malchus zijn rechteroor afsloeg. Dan moet je niet denken dat dat, nou zal ik die vuil beseffen. Ja, Maar daar had hij goede bedoelingen mee. Want hij wilde het opnemen voor Christus. Dat was zijn bedoeling. En dat was in wezen een rechte bedoeling. Maar hij gebruikte vleeselijke wapens. En weet je wat een huurling nou doet om zijn eigen gif en schandaligheid te bedekken? Weet je wat een huurling doet? Die gaat zulke zonden gaat die boven water halen. En zegt, ja, maar die Petrus, hè, met dat eigen zwaard, ik zal u eens even publiceren, hè, dat zijn nou Judas-praktijken als hij daarmee aan de gang gaat. En daar gaan ze mee aan de gang in onze deel. Want als hij ene vleeselijke stap zet, ja, dan ben je bij in zulke, in de ogen van zulke, dat scheelt mij natuurlijk niks, dan alleen dan zeg je altijd, dat laat me Siberisch koud. Maar als je nou een jongeling in de genade bent, of een zuigeling in de genade, dan kan dat je hevig beroeren. Daar is de duivel nog altijd op uit. Maar weet je wat? Kijk, in de hof van Gethsemane zei de Heer niet tegen Petrus, Satan, gij achter mij. Nee. Nee, hij zei wel, steek uw zwaard in de schede. Want alle die het zwaard opnemen, zullen door het zwaard vergaan. Dat is toch een lieflijke vermaning. Hè? De Heer Jezus heeft niet gezegd, Petrus, ik wist wel dat je een huigelaar was. Heeft hij dat gezegd? Dat zeggen ze in onze dagen. Want dat wil ik ook bewijzen. Uit dat zevende vers. Zacchaeus was verlost. Uit de boom geroepen door Christus. Uit zijn Adamsgraf. Zo als Levi uit zijn Adamshuis geroepen werd. Zo doet de Heer het altijd hoor. Altijd. En als je een andere bekering hebt, klopt die niet met de schrift. Niet wat een mens leert, wat een oudvader leert, wat een engel uit de hemel leert. Gods woord is de toets. En het einde van alle tegenspraak. En er staat er geschreven, en alle die het zagen murmureerden. We zeggen, dat is de kerk van vandaag. En dan laat ik even de kerk van vandaag aan het woord. En alle die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. En ze hadden allemaal gehoord, die vrijspraak uit de mond van Christus, hadden ze allemaal gehoord, al die dominees die erbij waren, hadden ze allemaal gehoord dat de zonde van Zacchaeus, van verleden, heden en toekomst, door Christus werden vergeven. En ze zeiden allemaal, dat is niet vergeven, hij is nog steeds een zondaar. Hij is nog steeds een verloren zondaar. Hij is nog steeds een vervloekte zondaar. Zacchaeus is nog steeds een verdoemde tollenaar. Kijk, dat zijn zonden die neigen naar de zonde tegen de Heilige Geest. Dat zal ik je vertellen, want als je dit leest, je leest er zo overheen, hè? Dat heb ik u, daar wil ik u steeds op wijzen dat je de schrift moet leren lezen. En dat kan alleen door de geest van Christus. Anders lees je eroverheen, anders lees je dat helemaal niet. Je leest dat onderscheid niet. En alle die het zag, hoor je het? Oh, we lezen zo snel. Oh, alle. Kijk, daar heb je nou op elk woordje in Gods woord legt de nadruk. En dan kan je het ook met verschillende nadrukken lezen. En alle die het zagen murmureerden. En alle die het zagen murmureerden. En alle die het zagen murmureerden. Zo moet je de schrift lezen, mijn kind. Want de Heilige Geest legt op elk woord de nadruk. Zeggende, hij is tot een zondige man. Tot een onverzoend, verdoemelijk mensenkind ingegaan. Nou, dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. Want degene die God bekeert, die houden ze voor duivels. En dat zijn vrome mensen. En de duivels, die zeggen ze, nee, maar het is toch altijd waar geweest, hoor. Ja, ik heb eens een man gekend. Hè, daarvan dacht ik dat hij een Bethel-openbaring had gehad. Nou, dat is de wedergeboorte. Bethel is wedergeboorte. Broodhuis, ja. Daar komt een ziel tot de vrede met God. Door recht en gerechtigheid. Je wordt niet door het recht Gods verlost. Maar wel met Gods recht overeenkomende. Want het recht Gods, dat is de wet. Je wordt niet door de wet verlost. Je wordt door een andere gerechtigheid, door een vreemde gerechtigheid verlost. Als er staat in de schrift, Sion zal door recht verlost worden. Dat betekent niet dat je door de wet verlost wordt. Nou, maar door de gerechtigheid van Christus. Dat is een verworven gerechtigheid. Anders kon het mensdom, laat ik het zeggen, anders kon Gods volk niet verlost worden. Want als, hè, je wordt niet door Gods gerechtigheid verlost, maar je wordt door de gerechtigheid van Christus verlost. Goed onthouden, ja, onthouden. Als je het kent, dan kan je het nooit meer vergeten. Hè? door de toegerekende gerechtigheid van Christus, hè, dat is een verworven gerechtigheid. En als die toegepast wordt, dan ben je net zo rechtvaardig als Christus zelf. Dat is niet een gedeelde, gelimiteerde gerechtigheid. No. Je wordt niet gelimiteerd gerechtvaardigd. No. Je wordt ook niet gelimiteerd geheiligd. No. Christus is een volkomen zaligmaker. Die zijn volk volkomen zalig van de zonde. Hè? De zonde verlost. Van de heerschappij verlost. Volkomen hoor, van de heerschappij. Ze zijn niet 1% meer onder de heerschappij van de wet. Niet 1% meer onder de heerschappij des duivels. Ze kunnen wel struikelen. Want daardoor wordt het, acht het voor grote vreugde, mijn broeder, zegt de apostel Jacobus, dat gij in veel verzoekingen valt. U zegt, want de Heer wil zijn volk oefenen. Hij wil zijn volk, van zijn volk geestelijke soldaten maken. Gewillig tot de krijg, maar ook bekwaam tot de krijg. Nou ja. In Gethsemane was natuurlijk Petrus nog ongeoefend. De Heer zegt, aan een poosje van tevoren gezegd, Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk dan je broeders. Nou steek je ze allemaal nog overhoop. Nou maak je nog gebruik van een onwettig middel. Niet dat een zwaard onwettig is. Nou, elke christen, ook christenen, want christenen zijn geen pacifisten. Allemaal van die valse vredestichters. Nou. Ook Gods volk heeft het recht van zelfverdediging. Ja. Ik hoorde eens een verhaal, ik weet niet of ik geloof dat ik het wel eens verteld heb, maar om het nog een keer te zeggen is maar niet verdrietig. Er was een vliegtuig vol met parachutisten en de laatste man die moest nog springen, dat was de captain. En hij had altijd een vrees om parachute te springen. Hij zegt, elke keer stond ik er maar weer als een stijve kaars voor die opening om naar beneden te springen. Maar dat vliegtuig, de motoren vielen uit of vlogen in brand, weet ik het. En dat dreigde neer te stoppen. Hij zegt, toen ben ik gesprongen uit zelfverdediging. Dat vind ik een prachtig verhaal. Gesprongen uit zelfverdediging. Dus die moest, hij zegt, want als ik niet zou springen, dan was het suicide. Dus hij jumped in self-defense. Nou, dat is nou geestelijk, laat ik het nou zo eens zeggen, daar alle hoop mij gans ontviel. En als hij nou uit zelfdefense mag vallen voor de voeten van Christus, want verloren is het toch al, uit zelfdefense vallen aan de voeten van Christus, hoe het valt, maar dan zal het klinken, grimmigheid is bij me. Dan vallen ze in het vrije van Gods welbehagen. Vind je dat niet mooi? En dan weet je wat er daar gebeurt? Barmhartigheid gaat dan roemen tegen het oordeel. Ja, daar kennen de huichelaars niks van. Nee, want kijk, die huichelaars. Ik zal eerst de kenmerken van de ware herder der schapen. Hè? Want het gaat hier over herders en over schapen. Hè? Christus is de goede herder, maar ook onder herders de kenmerken. Hè? Degene die God geroepen heeft om het woord te prediken. Zoals David, als er een roofgedier, een leeuw of een beer of een wolf de kudde bedreigde. Dan trad David naar voren. Hij greep die leeuw bij zijn baard. En sloeg hem met de knots zijn hersens in. Die kleine David. Nou, dat is een waarachtig kenmerk van een ware herder. En dan zal ik het uit Gods woord bewijzen. Dat staat ook trouwens in het woord. Maar dat is nog eerst het natuurlijke en dan het geestelijke. Wie was zo'n goede onderherder? Petrus. En Petrus, kijk, Filippus, dat glipte hem door de vingers. Want Filippus was nog niet zo geoefend als de apostel Petrus. Dat kan. Ze behoren tot hetzelfde lichaam. Filippus werd uitverkoren om die moorman het evangelie van vrije genade te preken. Die is tot bekering gekomen, waarachtig tot bekering gekomen. Dan komt hij in Samaria. Of daarvoor eigenlijk. Want Samaria was een christelijk bloeiende stad geworden. Vele christenen, ze waren betoverd door Simon de Tovenaar. En Simon de Tovenaar komt ook door de prediking van Filippus tot bekering. En Filippus gelooft dat. Nou, dan heeft hij dezelfde fout gemaakt als die man die hier staat. Want ik heb het ook wel eens geloofd van mensen. Ja, dat toch gebleken is dat zij geen Bethel kenden. Dus de wedergeboorte miste. En dan kan je vertellen aan bevindingen. Hè, totdat het 12 uur is in de nacht en er is niks van God bij. Nee, er is niks van God bij. Die zijn nooit uit zelfdefens gevallen aan de voeten van Christus. Kijk, daar zit het nou altijd op vast. Daar zit het nou altijd op vast. En weet je wat die doen? Weet je wat? Hè, die huichelaars, die onderhedders, die laten zulke roofdieren begaan. Dus die verscheuren, Paulus zegt het ook, na mijn vertrek zullen de zware wolven komen. Die zullen de kudde verscheuren. Maar wat doet Petrus? Dan komt Petrus daarbij. We kunnen het toch lezen, Handelingen. Dan komt Petrus daarbij in Samaria. Hè, want alleen de gave des Heiligen, dat was Filippus niet gegeven om de gave des Heilige Geestes mede te delen. Dat moest door oplegging van de handen der apostelen. Dat is ook een bewijs dat die oplegging der handen niks meer waard is. Dat geldt niet meer. Dat is gewoon een ceremonie. En ze hebben er nou een derde sacrament van gemaakt. Hè, maar laat het allemaal even liggen. Petrus komt erbij en hij doorziet die Simon de tovenaar bij God vandaan. Geoefend tot de krijg. Toen zegt die Simon de tovenaar, die zag dat de apostelen natuurlijk die handen opleggen. En dat die mensen, de gelovigen, de gaven des Heilige Geestes. Hij zegt, hier heb je $1 miljard, kan ik ook die gaven niet kopen. En Petrus, die kijkt dwars, hij zegt, ik zie dat gij zijt. Hij zei niet, nee Simon, nou ga je een beetje doordrijven. Nee, doe me kalm aan. En zegt hij dat? Nee. Hij zegt, ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal. Want dat liep over de ere God, dat liep over de ere van de Heilige Geest. En als hij dan zo niet optreedt, zoals Petrus optreedt tegen Simon de tovenaar, dan ben je een valse herder. Dan ben je een huurling. Kijk, dat is wat Petrus deed, was precies hetzelfde als wat David deed in de natuur. Daarom zegt hij tegen Saul. Hij zegt, maar ik heb ook mijn schapen van mijn vader moeten verdedigen. Ja, dat waren ook van die Goliaths van roofdieren. Die heb ik bij hun baard gegrepen. En ik heb ze in de naam des Heren verhouden. Hij zegt dus, ik ben heel niet bang voor die Goliath hoor. En dat was geloofsdapperheid. Dat had niks met menselijke gaven of een natuureigenschap, karakter of niks. Helemaal niks mee te maken. En zo treedt Petrus op tegen Simon de tovenaar. Ik zie dat gij zijt in een gans bittere gal, een samenknoping van ongerechtigheid. Nou, dat was een getrouwe herder. En als ze dat, dan moet je ook dominees aan toetsen of ze dat doen. En er is er geen één die het doet hoor. Er is er echt geen één die het doet. Want als er dan een wet komt van verplichte vaccinaties, ze laten je allemaal gaan. Dat doen huurlingen. Die waarschuwen niet voor een nazistische orgaanwet. Zo'n donorwet. Want dat is puur nazistisch. Pure naziwetten. Er is geen dominee die daar vlammend tegen waarschuwt. Dat zijn huurlingen die, als ze de mond houden. Als er een verplichte vaccinatie komt in Nederland, dan staat Erwin Koten vooraan. En alle dominees volgen. Dat zal ik je vertellen. Want ze hebben de schapen voor de hel over. Het interesseert, de bekering interesseert geen enkele dominee. Met wat voor rechtzinnige prekers je ook proberen aan te smeren. Dat ben ik achtergekomen. Ja, eerst goed gelovig geweest. Want ja, je zou het toch iedereen gunnen, die waarachtige bekering. Je zou het toch wensen dat nou iedereen daarin deelde. Dat doet de liefde. De liefde is mededeelzaam. Maar dan krijgt het geloof weer de overhand. En dan zegt het geloof tegen de liefde, ho. Maar het moet wel door een rechte weg. Hoor. Het moet wel die doorgang door die enge poort. Want anders is het niet geldig. O, zegt de liefde. Dan treedt de liefde terug. En dan gaat het geloof, want het geloof, you are the captain. Dan gaat het geloof zich weer schikken naar de liefde. Of naar het geloof, dan gaat de liefde zich weer schikken naar het geloof. Zo werkt dat. Dat heeft verscheidene werkingen. Soms is het geloof, de liefde de overhand. Dat is ook soms noodzakelijk. Maar toch is de als je over het leven der genade kijkt, dan voert het geloof te boven dan. Want de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven.
Ja, daar heb je het.
Daar heb je het. De liefde is straks, want de liefde blijft tot in eeuwigheid. In de hemel is geen geloof meer. Daar heerst de band der volmaaktheid. Dan zal die blijdschap onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Dus de kenmerken van een huurling is dat hij Petrus die naar een zwaard greep in de hof van Gethsemane. De huurling wil zulke vergrijpen, blemen en door Petrus, door die Petrus als een duivel neer te zetten.
Ja.
En zichzelf met hun Judas praktijken over de rug van een slachtoffer rechtvaardigen. Dat is het oogmerk. Dat is het oogmerk. Dat is, dat zien we ook als de duivel aan de rechterhand van de hoge priester Jozua op zijn vuile klederen wijst en die vlekken, die vuile klederen wil uitvergroten. En daar maakt de duivel altijd een karikatuur van. Je kan niet meer bekeerd worden, man, want daar kan niet meer genade bestaan. En zo stond die duivel maar te vloeken en te schelden. Maar dan treedt de Heere daartussen bij. De Heere schelde u, gij Satan, dus je hebt ook een goddelijk schelden. Tegenwoordig hebben ze het altijd over schelden, als je de zonde bestraft in de naam des Heeren. Niet als een fariseer, maar vanwege het recht gods en vanwege de waarheid van het evangelie. Wat dacht je me nou? Dacht je dat Christus die zonde van die tollenaren maar heeft gebagatelliseerd? Dacht je dat? Dan maakt hij van God een auteur der zonde. Dat is de kerk van vandaag. Dat doen ze in onze dagen. En dan zeggen ze ook nog, als er van waarachtige bekering sprake is, en van een waarachtige roeping, nee, dan zeggen ze, en alle, dus niet één uitgezonderd, en alle ouderlingen, alle schriftgeleerden, alle dominees, die het zagen, murmureerden. Ze zagen het, wat zagen ze? Dat Zacchaeus van blijdschap uit die boom kwam op het woord, op het terstond van Christus. En dat gaan ze dan verdemoniseren. Kijk, daar heb je nou die diabolus, dat gediaboliseerd ook in onze dagen. Alles wat van de Heer is, wordt gediaboliseerd en verdemoniseerd. En alles wat de duivel werkt, die duivelse schijnbekering, dat is het ware werk. Nou ja, het is natuurlijk zielig werk. Het is ook zielig werk, want je kan God niet bedriegen.
Nee.
Nee, dat is de troost van Gods volk. Die eeuwige uitverkiezing blijft onveranderlijk. Onveranderlijk. En alle die het zagen murmureerden, zeggende, hij is tot een zondige man ingegaan. Hij is tot een duivel ingegaan. Dat zeggen ze eigenlijk. Ja, kijk, dat is natuurlijk heel makkelijk te weerleggen, maar wee degene die dat doen. De zoon des mensen moest verraden worden, maar wee degene die dat doet. En dat is niet mijn wee, dat is een goddelijke wee. Nee, maar in onze dagen, ja, dan moet men van zulke separatie niks meer hebben. Want kijk, dan gaat alle vlees eraan. Nou, dat is op de prediking van het woord. De mens op het hoogst, de mens op het diepste vernederd en God op het hoogst verheerlijkt. Dat is niet meer de huidige prediking. Je hoort het echt nergens meer. En een mens kan nog een heel vloeiend verhaal vertellen. Dat is ook geen vloeiend verhaal hoor. Nee, man. Want ze stelen alles bij elkaar. Die Kleniaanse beunhazers, die stelen nou werkelijk alles bij elkaar. Maar weegebeente, als jij eens van het zwaard van Petrus gebruik hebt gemaakt. Ja, dan zeggen ze, dit kan niet meer genade bestaan. En zelf leven ze niet van genade. Nou. Want die het zagen, die kenden geen genade. En alle die het zagen, er was er niet één begenadigd, behalve die blind geboren. Die volgde Jezus op de weg, die is daar ook getuige van geweest. Er zijn mensen, ik heb ze ook al aangehoord, en denk ik, jongen. Maar je moet altijd luisteren, even goed luisteren, want de liefde luistert nooit goed. De liefde neemt alles aan. Nou, alles. Je moet nou niet de ware liefde uit God beschuldigen dat ze op de zonde meldt. Nee, want de liefde haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dus de liefde heb wel onderscheid, maar de liefde is wel een beetje handen opleggen, laat ik het zo eens zeggen. Als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dat betekent, zoals Paulus het zegt, wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. De liefde is gebrand op de uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar het geloof is gebrand op de ere Gods. Wat je nou het verschil? En dat is nooit in strijd met elkaar. Dan zegt het geloof tegen de liefde, ho ho, moet wel door die rechte weg. Hè? Dat heb je toch zelf ook geleerd? Hè? Ja, dan zegt de liefde, helemaal mee eens, helemaal mee eens. En dan gaat, en weet je hoe dat nou geschiet? Petrus werd door Paulus bestraft in Antiochië. En dan valt hij het geloof weer toe. Dan valt hij het geloof weer toe. Kijk, dat was niet door de liefde hoor, dat die veinsde met de Joden. Nee, 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 dat doet de liefde niet. De liefde is ongeveinsd, ongeveinsd. En die hoop, die werkt ondersteunend, zowel ten aanzien van het geloof als ten aanzien van de liefde. Ja. Als hoop en liefde gaan verdwijnen, dan gaat de hoop scheiden. Heb je het ondergronden, mijn kind. Hè? Als de geloof schijnen, als de geloof en liefde dreigen te verdwijnen, verdwijnt nooit natuurlijk, komt de Heer Jezus, die zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof nooit ophoudt. En dat betekent dat ook nooit de liefde ophoudt. Dat betekent dat de hoop ook nooit ophoudt. Tenminste, aan deze zijde van het graf. En de liefde houdt in de eeuwigheid niet op. Want dat is de band der volmaaktheid. Omdat de liefde blijft tot in de eeuwigheid. Dus hij is tot de zondige man ingegaan. En dat zijn van die mensen die kennen een vloeiend bekeringsverhaal vertellen. Ik heb het wel gehoord. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gehoord. Vele keren gehoord. Op gezelschap heb ik het gehoord. En dan sla je die mensen gade, niet dat je daarop uit bent. Daar is altijd de huurling op uit. Die legt dag en nacht wakker om de rechtvaardigen te beschuldigen van alles en nog wat. Dan leggen de huurlingen dag en nacht van wakker. Maar Gods volk niet. Ik lag en sliep gerust, van zeer trouw bewust. Terwijl ik verfrist ontwaakte. Hè? Dat is het leven van Gods kinderen. Nou, altijd gerust met die stormen en baren. Hè? Daar alle hoop mij gans ontviel. De angst der hel. En toch gerust, ja. Ja, want de Heere zegt, ik ben in dat schip, hè, ook als het in de vliegende storm verkeert, maar ja, de discipelen werden toch wel eens angstig. Meester, meester, hè, bekommert u niet dat wij vergaan? Nou, zegt de Heere, dan ga ik met jullie naar de diepte der zee. Hè? Dat is toch niet erg dan? Ja, je moet hem erin zetten, juist, je moet hem erin zetten. Maar dan gaat het geloof door de liefde gedreven roepen. Meester, meester, hoor je het? Meester, meester, wij vergaan. Nee, hoe zegt de Heer, zwijg wees stil. En toen konden ze weer vissen met de hengel, met de netten. Toen was het over, de storm. Van de ene seconde naar de andere. Gelijk over. Ken je zo Jezus? Ken je dat de storm van Christus, mijn kind? Ja, dat is mooi, hè? Ik denk nog steeds aan die gedachte van uit zelfdefens. Vallen voor de voeten van het lam. Beter daar te sterven, als voor eeuwig met de wereld verloren gaan. Ja. Dat is ook een bewijs dat je de straf aanvaardt. Ja. Vallen uit zelfdefens. Niet zomaar achterover, nee, niet achterover, voorover vallen, voor de voeten van het lam. Ja. Dus die mensen kunnen een vloeiend verhaal vertellen. Hè? Maar dan moet je luisteren, dan komen ze aan het punt van de afsnijding. En als dan de liefde luistert, die luistert eroverheen. Dan zeggen, de liefde zegt, nou ja, het zal wel waar zijn. Ik gun het tenslotte iedereen. Maar dan komt het geloof erbij als een wachtmeester die zegt, ho ho. En soms later, als de liefde weer gereduceerd is hè, tot het geloof, tot de werking, tot versterking van het geloof. Dat geloof moet door de liefde werkende zijn. Ik heb gezegd, niet andersom, want dan krijg je helemaal uitwassen. En dan moet je luisteren bij het punt van de afsnijding. Of die oude mens in leven blijft of dat die oude mens sterft. Dat is nou het criterium. Of ze met Paulus kunnen zeggen, maar ook hebben ondervonden, dat blijkt uit de vruchten. Dan moet je even naar de vruchten. De Heer zegt, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Dus dan moet je even verder kijken. Niet als een fariseer die er altijd op uit is. Want die waren s'nachts in de weer om die vrouw een overspel op die zonde te betrappen. Dus die keken met pievelichtjes s'nachts door de ramen. En die zagen zo. Ja. Nou, de Heer zegt, jullie zelf doen ook niet anders. Achter die fariseese geveltjes. Huh? Toen werden ze ineens ontdekt. En hij schreef in het zand wat ik u op grond van Gods woord heb bewezen. Hè, dat die in het zand geschreven werden, dat die voor eeuwig zullen vergaan. Ik heb God gewoon bewezen, want het is helemaal niet onbekend hoor, wat Christus in de zand geschreven. Wat heb ik u gepreekt? Dus op het punt van de afsnijding, dan ga je nog eens overluisteren, dan ga je dat, want je moet alles herkauwen. En dan ga je dat verhaal nog eens herkauwen, dan zeg je, dan zegt het geloof, liefde, er ontbreekt er wat aan. Die oude mens is daar in het leven gebleven. Want die hebben het niet over Christus en zijn gerechtigheid, maar over zijn 7 tranen. Dan zegt het geloof, dat klopt niet. Want Gods volk is opgedroogd in het stuk van de rechtvaardigmaking. Gods volk is ook volledig lijdelijk in het stuk van de rechtvaardigmaking. Je wordt niet gerechtvaardigd door een toevluchtnemend geloof. Nee, dat is na ontvangen genade. Zij het onthouden? Christus kwam tot Zacchaeus. Christus kwam tot Levi. God is tot Abraham gekomen. God was de eerste. Ga uit uw land en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. God was de eerste in Bethel, niet Jacob. Gaat het allemaal maar na. Heel de Bijbel door. God is altijd de eerste. Dat is zijn naam van Christus. Ik ben het begin en het einde. De Alpha en de Omega. En hij is ook de voortzetting. Ja, de eerste en de laatste. Dus dan ga je, als je dan enigszins, ik zeg enigszins, want het is altijd enigszins, we kennen het ten dele, profiteren ten dele. Maar dan ga je toch opluisteren. Dan gaat de Heer, dan gaat de Heilige Geest je toch, want die gaat die diepte onderzoeken. Dan zeg je, dit blijft toch aan de oppervlakte. Dat is allemaal oppervlakkige taal. 7 tranen, ik was zus gesteld, zo gesteld. Het heeft er allemaal niks mee te maken. Dat is de taal van de oude mens onder de wet. Hoor je? En als die daarop ontmaskerd wordt, weet je wat hij daar gaat doen? Dan komt heel zijn hele bestaan komt in beweging. Dan gaat hij alles in het werk stellen om die rechtvaardigen te belasteren, te beschuldigen. En weet je wat zijn praat is? Weet je wat zijn doen en laten is? Daar kan je maar naar kennen. Ook al neemt hij Christus op de lippen, kruis hem, kruis hem. Dat is het werk van een hypocriet en dat is ook de taal van een hypocriet. Dat zijn zijn oogmerken, zijn bewegingen, zijn gedachten, woorden en werken. Kruisen, kruisen. Net als Haman tegenover Mordechai. Kruisen, hangen aan die hoogste galg. En wat was daar het einde van? Dat hij er zelf aan kwam te hangen. Want als God gaat afrekenen, dan gebeurt dat. Ja. Ja, kan soms lang doorgaan. Oh ja, oh. Paulus zegt, hun woorden zullen voortvreten gelijk de kanker. Maar zulke mag je niet als christen herkennen. Gods woord zegt, als ze dan nog niet luisteren, je hebt het hun aangezegd, je hebt het de gemeente gezegd, en als dan de vierde trap van de ban in werking treedt, houdt gij hem als een heiden en een tollenaar. Dus dan is die mens geen christen meer. Nee, God houdt hem niet meer voor een verbondskind. Dan word je uit het verbond gestoten. Hoor, dat is de ban. En zolang je in die ban verkeert, zolang die banvloek op je heerst, kan je niet bekeerd worden. Nou, geen mogelijkheid meer tot bekeren. Nee. En de tucht is liefde. Dus die eerste trappen van de tucht is enkel liefde. Maar het recht Gods laat zich gelden als zo'n zondaar zich niet bekeert. Die lasterhonden, die gaat God snel zelf afsnijden. En die vallen meestal in de dood. Meestal in de dood. Ja. Nou, als Gods volk dit hoort, dan ontstaat er een vreze, want die kunnen zich zelfs boven die lasteraars nog ineens verheffen. Dat zal ik je vertellen. Die kunnen zich boven die lasteraars niet verheffen. Nee. Nee. Weet je wat er in die gemeenschapszaal van het Pascha door de discipelen werd gezegd, ben ik het Heer. Ze achten zich niet te goed om als een Judas openbaar te komen. Nou, dat is toch wel een hoge mate van zelfontdekking. Ben ik het Heer? Maar weet je wat Judas zegt? Ben ik het Rabbi? Praat ook alles na. Allemaal na. Maar er zat toch één woordje verschil. Hè? Rabbi, dat was niet dat lieflijke meester. Ben ik het Heer? Nee. Kon Judas ook helemaal niet zeggen. Dus dat onderscheid, dat komt vroeg of laat openbaar. Aan hun vruchten zult geen kennen. De Heere laat het ook soms, zoals een Petrus, in de dadelijkheid open. Net zoals Ananias en Safira. Daar kon je aan de buitenkant niks aan ontdekken. Maar de Heilige Geest openbaart dat. Dat is als voorbeeld gesteld hoe het af zal lopen met al degenen die zo'n politiek offer brengen, zoals Ananias en Safira. Want in de eerste christengemeente strafte de Heer dikwijls onmiddellijk. Het staat van Herodes, er riepen allemaal die mensen uit die afgoderijen, ja, daar kom ik zo nog op. Een stemme gods en niet des mensen. En toen werd Herodes, omdat hij God de eer niet gaf, van de wormen gegeten. Onmiddellijke straf. Ja. En alle die het zagen murmureerden, zeggende: hij is tot de zondige man ingegaan om te herbergen. Kijk, daar heb je nou de gediaboliseerde van de fariseeërs, want niet Zacchaeus was die zondige mens, hij was er totaal van gelost. Maar dat zegt nou degene die het zelf zijn. Hè? Die het zelf zijn. Die zeggen, de schare die de wet niet kent, is vervloekt. Maar toen Paulus zichzelf leerde kennen en zegt, eertijds leefde ik geheel zonder de wet. En toen het gebod, hij stond ook bij die stediging van Stefanus, Saulus van Tarsus. Hij past op de kleding. Maar toen is de Heere, die heeft hem onderweg naar Damascus gearresteerd. Die woorden zijn we allemaal kwijt, mensen, allemaal kwijt. Maar er is wat dat betreft, ze hebben het over pastorale nuances. Nou mensen, je gaat ermee naar de hel met je pastorale nuances. Want Sion zal door recht verlost worden. Dat is met Paulus gebeurd, dat is met al Gods kinderen gebeurd, dat tot op de dag van vandaag nog. Er is geen andere weg. Eén lijn weg, één lijn gang. De omstandigheden kunnen verschillen. Levi zat in het tolhuis, Zacchaeus in de vijgenboom. Maar dat is naar de inleving zeker een voorportaal van de hel. Dat wordt geopenbaard omdat we er van nature alle in leven. Je hoeft niet in een boom te klimmen om Christus te leren kennen. Nou, valt hem te voet op genade of ongenade. Want genade moet toch een keer vrijvallen. We gaan het van God verliezen als we in onbekeerd waard voortleven. Dus wapens inleveren. Wapens inleveren. Ja, doe het mee, mooi. Nou, je meent een dree. Ik zal handhaven. En dan schiet hij een pijl af in het hart van koningsvijanden. Dat gebeurde bij Zacchaeus. Dat gebeurde bij Levi, dat is bij al Gods kinderen gebeurd. Voordat ze worden wedergeboren, raken ze eerst dodelijk verwond. Dodelijk, dat wordt sterven. Dat is geen hoop, daar kun je geen pleister meer op plakken. Dat is geen minuut. Dat is het gat te groot voor. Het gat te groot. Want de Heere die vindt de zijne liggende op het vlakke des velds vertreden in hun geboortebloed. En dan komt hij voorbij, zoals de Heer Jezus er voorbij die boom kwam waar Zacchaeus in verkeerde, zoals die voorbij dat tolhuis ging waar Levi in verkeerde. Heb Levi op een stoel gezeten om op de Heer Jezus te wachten? Lees je dat ergens? Heb Zacchaeus in die boom nog enige hoop gehad op redding van zijn ziel? Mensen, dan weet je echt nergens van als je dat deed. Nee. Die mensen waren finaal afgesneden. Zoals die Samaritaanse vrouw al de werkingen van de wet heeft ondervonden. Toen ze, dat komt tot uitdrukking dat ze alleen naar die waterput in Sichem ging. Omdat ze uit de gemeenschap van Sichem was gestoten omdat ze een publieke vrouw was. Niemand wilde meer iets met haar te maken hebben. Wat zijn de werkingen van de wet? Die vrouw wist dat ze een zondares was. Ja, dat weet je zo, meneer. Dat kun je wel zeggen. Hoe weet je dat? Maar er moest nog veel meer aan die vrouw gebeuren. Er moesten nog trappen van de wet aan haar geschieden. En dan neemt de Heer Jezus de wet ter hand om die vrouw te ontgronden en te ontbloten tot haar fundamenten toe. En dan openbaart hij zichzelf als het einde van de wet. Ik ben het die met u spreekt. Het is zo eenvoudig, mensen. Een kind kan het verstaan. We zullen er eens van zingen. En wel uit Psalm 2 en daarvan het zesde zangvers. Vreest zere macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezijd. En wat er verder volgt in dat zesde zangvers van Psalm 2. Thank you.
Zacchaeus in het stuk de dankbaarheid. En hij zeide tot de Heere: zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand door iets bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder. En weet je wat de huichelaar doet? Die neemt dat vierdubbelige portie die hij altijd heeft begeerd. Want die schat die eigent zich het recht toe om alles te stelen. Die stelen alles van anderen. Geschriften, preken, alles. En ik heb al gezegd, alles wat zulke duivels, want zo komt Simon de Tovenaar openbaar, alles wat de zulke doen, alles is kruisen, kruisen. Alles, werkelijk alles. Ze hebben maar één oogmerk, kruisen, kruisen. Ook al zijn ze evangelisch in hun praat, we hebben dat gezien, hè? Tweeërlei Hosanna, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Tweeërlei. De ene groep wilde een aards koninkrijk. En die achteraan kwamen, die reisden naar die stad die fundamenten heeft, wiens kunstenaar en bouwmeester God was. Daar heb ik naar te onderscheiden, mensen. Wat moet God je leren, anders zie je het nooit. Nee. En dan werkt de Heer ook dikwijls in de voorweg met voorkomende waarheden. Dan krijg je een voorkomende belofte. Dat moet ik ook zeggen. Ik ken het ook uit mijn eigen leven. De duivel, die komt nooit verder. Die probeert zielen daarin te laten rusten. Met voorkomende waarheden. Nou, daar kom je niet de hemelpoort mee door. Je komt er ook niet de smalle poort mee door. Nee. Maar dat kent Gods volk ook. Hè? En na ontvangen genade, dan zijn ze dikwijls onderwijzend of waarschuwend. Maar ze zijn niet zaligmakend. Dat zijn alleen de indalende waarheden. En dan bedoel ik daarmee te zeggen, want dat was onder Gods oude volk, hè, waren dat bekende klanken. Een achtervolgende Christus, voorkomend, indalend, als de Heilige Geest naar de aarde gezonden wordt. Als plaatsvervanger van Christus wordt hij de tweede trooster genoemd. Dan zegt de Heer, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het de kerk verkondigen. Dat gaat in de bevestiging ervan. Nou, dat is allemaal onderscheiden, mensen, hou erop. Dat is allemaal onderscheiden, zoveel onderscheiden Gods koninkrijk. Maar die voorkomende waarheden, dat gebruikt de Heer niet als voorbeden, niet als, maar, want we zijn helemaal vreemd aan het spreken Gods. Hè? Samuel, er staat van geschreven, en hij kende de Heer nog niet in die zin, op de wijze zoals God onmiddellijk sprak tot zijn profeten. In die zin kende Samuel de Heer nog niet. Hij kende, natuurlijk was hij wedergeboren, Samuel. Maar in die zin, in dat onmiddellijke spreken, hij wist het uit het woord. Door de bediening des geestes had God tot zijn ziel gesproken. Hè, van, Samuel kent ook een bed al, natuurlijk. Oh ja, maar uit het woord, maar niet die onmiddellijke inspraak. Daar was hij nog vreemd van. En toen zegt Eli, hè, dan moet je maar zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. Maar de Heere kan zo'n ziel ook bewerken, hè, dat die aan die belofte, hè, dan is het niet om te zeggen een voorkomende waarheid, dat blijft haken. Je kunt er niks van maken. Je kunt er echt niks van maken. Je weet er ook niet mee te handelen. Je weet het niet. En je kan het ook niet aannemen omdat het geen ingedaalde waarheid is. Dat kan 5 keer gebeuren en de 6e keer laat God het indalen. Kijk, daar heb je het nou. Haman die moest 7 keer ondergaan. En de 6e keer was er nog niks gebeurd. Omdat dat getal, dat volle getal, die 7, die indalende waarheid. Oh, absoluut. Maar houd geen voorkomende waarheid voor zaligmaken. Nee. Want als die waarheid gaat indalen, ja, dan is er van een oude mens geen sprake meer. Want die oude mens, die weet ook geen raad met zijn voorkomende waarheid. Weet hij geen raad meer? Nou. En dan komt het nogmaals, laat ik het zo eens in dat voorbeeld, hè, dat vliegtuig wat dreigt te crashen, en dan krijgt zo'n parachutist die voorkomende die waarschuwende waarheden of die voorkomende waarheden. Maar wanneer wordt het nou geadresseerd? Als die springt. Als die springt. Daar alle hoop mij gans ontviel, daar heb God je pad gekend. Daar gaat hij zich openbaren als de weg, de waarheid en het leven. Als de opstanding en het leven. Ja, ik ken er nog een ander verhaal. Dat is een vriend die was parachutist. Onbekeerd, hij was natuurlijk zeer zwaar. Hè? In de zwaarste kerk was hij opgevoed. Ja, en hij zat in het leger, de luchtmacht, en hij sprong zijn parachute niet open. Dat is ook wat. Toen had hij in die vrije val had hij nog tot God geroepen, maar ja. De wind snijdt zijn woorden af, de wind snijdt zijn gebed af, verloren, verloren. Dat is toch een ras echt voorbeeld. Hè? Zo gaat het ook geestelijk. Nee, maar die man, hè, dat letterlijke kwam er bij die man wel heel sterk bij aan te pas. En net voordat 10 meter boven de grond ging zijn parachute open. En toen had hij uitgeroepen, behouden, behouden. Want de Heere werkt daar die geestelijke, daar werd die man ook geestelijk afgerekend. In die vrije val. Dat is ook een mooi voorbeeld. Zo gaat het nou altijd. Zo gaat het echt altijd. Ja. Maar we leven, hè, nog één keer de zoon des mensen. Heden is, nog even deze. Heden is deze huizen zaligheid geschied. Hè, want, kijk, dan wordt het hele huis van Zacchaeus als opnieuw in het verbond opgenomen.
Ja.
En die vrouw van Zacchaeus, stel dat die vrouw, de omgekeerde vrouw, die was direct geheiligd in Zacchaeus, geheiligd in de man. En als zijn vrouw had bekeerd en hij onbekeerd, was hij geheiligd in die vrouw. Dat staat in het woord. En daarom moeten die kinderen besneden, nu gedoopt worden. Ja. Ik ga over die kinderdoop nou niet handelen, maar dat is genoegzaam in het woord uit het woord te bewijzen. Ja, al die doperse ideeën, ja, die Kleniaanse badgasten, ja, ze spotten er allemaal mee, want ze spotten met een drie-enige naam. Want dat zijn echt ketters hoor, die als kind gedoopt zijn en dat later gaan logenen. Dat zijn wel eens zulke grove ketters. En weet je, als ze die dingen doen, dan doen ze dat met alles. Je moet goed opletten, je moet altijd goed opletten. Als er van zulke profane zonde sprake is, dan maken ze overal misbruik van. Overal. En deze wereld, dat is een wereld van leugen en bedrog. Hè? Op scholen, op de scholen, ik heb het vanmiddag nog bij van de catechisanten gehoord. Hè, daar wordt de zogenaamde global warming hoax geleerd. En als je daar niet in gelooft, dan word je scheef aangekeken. Nou kinderen, je moet het niet accepteren hoor, dat bedrog. Nee, nee. Weet je wat Al Gore in 2008 heeft gezegd? Hij zegt, binnen 5 jaar zal de Noordpool als ijskap verdwenen zijn. En het was 5 jaar later, in 2013, was het ijskap was alleen maar groter geworden. En nou is 2019. En we hebben hier nog min 30 en min 40 graden vorst. En dat hele RD staat achter die hoax. Want ze zeggen ja, want groene energie. Hè, daar staat de SGP voor. En het is het satan, dat is agenda 2030. Hè. Dat is een satanische agenda. Staat heel de SGP. Het zijn, weet je wat dat zijn? Die De Bruin, Kranendonk, Van der Staaij, noem maar op. Dat zijn letterlijke jezuïeten. Dat is maar niet een etiket. Ze zijn het ook echt. Jezuïeten. Op Malanne scholen worden de politieke SGP-verkiezingsstrijdlessen gehouden. Want kijk, wat je als kleinkind leert, daar blijf je heel je leven bij. Zo worden ze nou al op de reformatorische scholen, ja, gemanipuleerd. En daar staat heel de revo-elite achter. En RD leert ook global warming. Dat is een grote promotor van de global warming hoax. Het zijn duivels, het zijn echt duivels, letterlijk. Het zijn duivels. SGP, precies hetzelfde. Erven Koten, vaccinatiepromotor. Het zijn duivels, het zijn Judassen. En weet je wat de doelstelling is van die groene energie? Dan moet je tax betalen over je schoenen. Dan moet je tax betalen over je schoorsteenpijp. Dan moet je tax betalen om je voordeur open te doen. Dan krijg je allemaal van die krankzinnige taxaanslagen. Weet je wat daar de bedoeling van is? Om de mensen failliet te maken. Om de mensen zonder geld. Dat ze met schulden, want een mens met schuld, die kun je aan alle kanten dwingen. Om dit te doen of om dat te doen. Dan word je slaaf gemaakt van het systeem. En dan gaan ze chemtrails spoelen om de hersens van de mensheid te benevelen. En je hoort dat, die waarschuwingen, die hoor je nergens
Nergens in een preek, nergens in een krant. Lees je echt nergens. Het is allemaal diezelfde indoctrinatie. Mensen, je wordt levendig bedrogen in wat nu kerk heet. Levendig bedrogen. En die hersens van die predikant in onze dagen, die zijn al zodanig beneveld. Er is geen genezen aan. Want God maakt er geen een los tot op de dag van vandaag. Ze dansen er allemaal mee. Met die duivelse elite. He, zogenaamd politiek correct. Maar weet je wat dat is? Dat is de hoogste trap van corruptie. Politieke correctheid. He, dan moet je naar de wetten van het land gehoorzamen. Want goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Mens, dat is al lang. Nou, ik zou zeggen een eeuw verdwenen. Dat kent men geen eens meer. Ze buigen als knipmessen voor de duivel. Dus lid zijn van de SGP, dan heb je een buiging gemaakt. Ja, ik zag pas nog een foto van die martial arts in China en in China en Japan. En weet je wat die kung fu vechters doen? Die gaan eerst buigen voor een grootmeester. Dat noemen ze dan een grootmeester. Dat was niet alleen een onderwijzer in jiu-jitsu of karate of kung fu. Maar die werd grootmeester genoemd omdat hij, nou, zwarte band, daar stond hij nog 10 banden hoger in. Laat ik het zo maar zeggen. En wat gaat er gebeuren als zo'n wedstrijd begint? Dan maken ze eerst 6 buigingen. Kijk, daar heb je die 666. Dan maken ze eerst buigingen voor zo'n afbeelding van zo'n grootmeester. Daar heb je nou, maar kijk, laat ik eens zeggen, de reliquieënverering, dat is in onze dagen nog springlevend. Want in binnen het reformatorische gemeentebest worden dergelijke buigingen ook gemaakt. Niet alleen in de Roomse kerk, Heilige Maria, Moeder Gods. Hè? Heilige Antonius, dat schreeuwden de Spaanse soldaten hè, als ze in doodsnood verkeerden. O Heilige Antonius, help me, red me! Nou, dat gebeurt binnen het gereformdom, gebeurt dat. Dat is een trend. Reliquieën aanbidden. Wat is dat? Ja, die oudvader zegt en die oudvader zegt. Wat Gods woord leert, dat is in onze dagen helemaal niet meer relevant voor die afgodische beweging. Dan lopen ze met oudvaders te sjouwen. En die oudvaders, die zouden allemaal zeggen bij God vandaan. Als hij nou niet ophoudt met die afgoderij en mijn naam nog één keer noemt, dan doe ik je in de baan bij God vandaan. Dus je kan zien hoe ver het weg is in onze dagen. Want kijk, ze hebben zelf niks te vertellen. Dan moet je altijd met een oudvader. Hè? Als Pieter zijn vraag beantwoordt op Revo, zegt hij altijd, Jan Matto Henry zegt. Ben je dan een theoloog? Absoluut niet. Ben je dan geroepen? Ook niet. Want ze verraden alles aan elkaar. Dat is wel gebleken. Dat is nou wel gebleken. Aan de vruchten zult geen kennen. Ze zijn nooit een echte herder. Want ze staan nooit voor de ere gods. Nou, ik zou je zeggen, wat dat betreft was Calvijn gebrand op de ere gods. Als je leest de brieven van Calvijn naar Servet, Michael Servet. Mensen, kinderen. Daar zijn we lichtjaren van verwijderd. Omdat we lichtjaren van Gods woord verwijderd zijn. Die man moest het wel zeggen. De Bijbel is qua geestelijke inhoud in onze dagen een onbekend boek geworden. Nou, dat is absoluut de waarheid. Men verstaat de taal niet. Men leest als een biblicist. Men preekt als een biblicist. En de heiligmaking volgt dan op de rechtvaardigmaking. Nou, dat is ook natuurlijk al onzin. Want dan deel je ook Christus in stukken. Als je door Christus gerechtvaardigd bent als een goddeloze. Want Zacchaeus, al Gods kinderen worden als een goddeloze door God gerechtvaardigd. He, dan ben je zowel rechtvaardig als heilig voor God. Volkomen. Daar hoeft geen zucht meer bij. Daar hoeft geen praktijk van heiligmaking meer bij. Dat is allemaal rooms. Afgodisch. Reliquieënverering. Niks anders. Ja, maar een mens moet toch heilig leven? Ja, je doet het toch niet. Wil je dat bereiken door het doet dat er wet? Want dat doet dat er wet. Dat is in de nadere reformatie weer na Christus geplaatst. Hè? Ja, gerecht, want kijk, daar heb je nou, ik zei dat bewijzen. Dan zeggen ze, hè, geloof, rechtvaardig, making. En dan word je gerechtvaardigd. Dat moet je dan maar aannemen, want dat geschiet niet meer door woord en geest. Dat is conclusie, dat moet je concluderen. He, want als je gelooft, dan hoeft God niet meer te rechtvaardigen. Dan ben je gerechtvaardigd. Wanneer kwam Zacchaeus met blijdschap door het geloof uit die boom? Van tevoren sprong hij al op de grond en zegt: ah, Heer Jezus, blij u eens te zien. Is het zo gegaan? Dat is toch al iets van vandaag? Die gaan voor die ezel waarop Christus rijdt, al zingende Hosanna, gezegend is hij naar Jeruzalem. En ze kenden er niks van. Ze kenden het niet. Want ze hadden een aards, een biblicistisch koninkrijk van God voor ogen. Ja. Dus God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Zo is Zacchaeus tot bekering gekomen. Levi, Timotheus, Lydia, allemaal. Maar ze lezen dat niet uit Gods woord, omdat ze Gods woord niet geestelijk kennen. He, die moorman, nou dat was toch een verrassing. Dat was toch een attractie, he, toen Filippus hem achterop kwam en vroeg: verstaat gij ook hetgeen gelezen? En ja, hij zegt: ik heb alleen maar die brief van Jesaja en ik heb geen uitleg, hoe zou ik het ook verstaan? En toen ging hij nieuwsgierig luisteren en hij zegt: jongen, wat een verklaring. Nou, en ja, ik geloof het ook. Ik geloof het. Kijk, zo wordt er gepreekt in onze dagen. Maar zo is het niet. Want die vraag die de moorman aan Filippus stelde, zegt de profeet dit van zichzelf of van een ander? Dat was een vraag op leven en dood. Als je dat er niet in leest, dan heb je nog nooit Gods woord gelezen. Dat was een vraag op leven of dood. Want hij las zijn eigen oordeel in Jesaja. En het was Christus. Maar ja, die was hem nog niet geopenbaard. Wist die moorman veel? Kijk, zo gaat het nou altijd. En terstond, daarom kon Filippus de prediking van de wet achterwege laten. Want dat had de Heilige Geest al met die man afgerekend. Die reizen in zijn oordeel naar helverdoemenis. En terstond verkondigde Filippus hem Jezus. Dus die man, die moorman, is als een moorman gerechtvaardigd geworden. En toch een nieuw schepsel. Want dat werd afgebeeld nou in die doop. De oude mens eeuwig ten onder. En met Christus opgestaan uit dat Adamsgraf. En hij reisde zijn weg met blijdschap. Hier, dat was Zacchaeus ook, hè. Ja. En hij haaste zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. Ja. Die blijdschap, ik heb het al gezegd, die zal straks onbepaald. En we lezen bij Levi dat hij een maaltijd aanrichtte nadat zijn ziel gered was geworden. En kijk, dat volgen van Christus en dat lijden om Christus wil, dat kende die rijke jongeling niet. Dat kent geen ene huichelaar. Al die Kleniaanse huichelaars, die kennen dat niet. Dat zijn van die dikbuikige zwijnen. Ja, sorry dat ik het zeg. Het is ook werkelijk zo. Die vergrijpen zich aan alles, aan het brood van de levende kinderen. Ze vergrijpen zich aan alles. Maar weet je wat Calvijn zei tegen zulke hypocrieten? Je zal eerst mijn handen moeten afhakken, anders laat ik je niet toe. En Calvijn, ja, dat was een echte knecht van God. Ik vind wel eens dat hij een saaie en een veel te uitgebreide omschrijving heeft. Maar als het ging over de ere Gods, nou mensen. Maar die Calvijn citeren ze nooit. Daar hebben ze het nooit over. Nee, er zijn er zelfs die dat de zwarte dag in de geschiedenis vinden. Hè, die veroordeling van Servet. Nou, Calvijn heeft niet de brandstapel dood geëist. Wel zijn dood. Maar de overheid zegt, nee, iemand op de brandstapel. Dat heeft Piet de Vries ook gedaan met de veroordeling van Johan van Oldenbarneveld. Een zwarte dag in de geschiedenis. Ik zeg, man, je bent zelf een zwarte bladzijde in de geschiedenis. Houd er toch over stil. Ze kunnen boeken schrijven, hè, de weg zijn er getuigenissen. Ik zeg, maar toen jij dat boek schreef aan de Griffemeerde Bond, ik zeg, daar ben jij helemaal van afgekeerd. Want in de kerk waarin je nu verkeert, ja, en je eigen praktijken zijn nog veel erger als de Griffemeerde Bond van voor de scheuring in 2004. Ik zeg, dat boek zal in je aangezicht slaan op de dag der dagen. Wat ze vandaag leren, kunnen ze morgen loochenen. Kijk, die veranderingen, dat kan niet met genade bestaan. Nou, absoluut niet. Die chameleonsveranderingen bedoel ik, dat lees je in Gods woord van niet ene knecht van God. Je leest wel een vallen in de zon. Maar dit is geen vallen in de zonde meer, want ze komen er nooit mee in de schuld. Never! En nou wordt alles geëtaleerd wat rijp en groen is. Nou mensen, God maakt onderscheid hoor. Je moet nou echt niet denken dat God het offer van Abel en het offer van Kain ooit samengevoegd heeft. Nou, absoluut niet. Weet je wat de Heer daar tegen zegt, tegen die Kleniaanse gifmengers? Gij brengt verontreinigd brood op mijn altaar. Neem God niet aan. Dat wordt nooit gepreekt, hoor. Nergens. Je hoort het nergens. Het is allemaal zedelijke heiligmaking. Ja, want ze nemen aan dat ze gerechtvaardigd zijn, want ze zijn begonnen met het geloof. Dus ze nemen het aan. Dat is een conclusie. Hè? Ja, want dan moet je aannemen dat je dan gerechtvaardigd bent. Hè? Uit de vruchten moet je dan verzekerd worden. Wat een arme godsdienst is dat. Dat is een arme godsdienst. Hè? Die beginnen met de vruchten en Christus begint met de boom. De wortel Davids begint met de wortel. Als dat geen planting God is in je leven, ook wat de wedergeboorte betreft, dat geldt ook voor kerk. Als het geen planting God is, zal het geen dageraad hebben. Want alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, die zal uitgerukt worden en in het vuur geworpen. Dus je wordt niet door de begeerte zalig, want die zaligsprekingen, hè, van zalig zijn die honger en dorst naar de gerechtigheid, dat werd tot de discipelen gesproken, waarvan gesproken is, gij zijt rein, door het woord dat ik tot u lieden gesproken heb. Die waren gerechtvaardigd. Die hadden een Bethel ondergaan. Maar Petrus moest nog een Peniel ondergaan, om zijn broeders tot versterking te wezen in het allerheiligste geloof. Dus onderscheiden, denk er goed om. En de meeste kinderen gods komen niet verder als Bethel. Daar kun je mee voor God verschijnen, want daar ben je gerechtvaardigd. Nee, maar als de Heer je roept tot een hoger ambt, dan moet je daar toch wel de oefeningen van kennen, die Petrus ook heb geleerd bij de Heer vandaan. Want op de Pinksterdag gaat hij van zich afwijzen, die gij gekruisigd hebt. Dan heeft hij de bekwaamheid en de gave des geestes en de bediening des geestes en de genade des geestes om dat onderscheid aan de dag te leggen. En toen gingen ze allemaal onder het recht verloren. Wat moeten we doen? Ja, bekeert u zich, Petrus. En toen werden ze door vrije genade behouden. Dat is toch een heerlijke leer. Dan komt God als een heer. Hè? Maar van het alle, hè, die huichelaars, daar is alles prachtig. Zo'n prachtige preek. Zo'n mooie verklaring, dit mooi, prachtig, dat mooi, alles mooi, 7 tranen, mooi, ontroerd, dankbaar. En God weet er niet vanaf, nee, want het is niet door recht. En dan is alles krom, dan is alles scheef, dan is alles verdoemelijk. En dan wordt die zondaar, als die zich niet bekeert, verdoemd. Ja, dat is de leer van, wat we hier lezen, dat is wat we van Zacchaeus lezen. He? En alle die het zagen murmureerden, die zijn allemaal verdoemd geworden. Want die kenden het niet. En die kunnen oordelen over anderen, alsof ze zelf de toetssteen is. Nee, Gods woord is de toetssteen. Zacchaeus zegt, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat kan mij die alle mensen schelen? Wat deert mij wat ze zeggen? Man, zegt hij, heb er staan te getuigen. Het maakt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in. Levi, Zacchaeus. Verdoemde tollenaren, gezaligd door die ene naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid. Die zijn niet meer benauwd over die mensen. No. Die kunnen ze ook tegenspreken. Daar ga je van God ook, ontvang je de genadegave om je tegenstanders te woord te staan. Want de Heer Jezus heeft niet gezegd, nou ja, die verdoemde farizeeën, die hoeven niet te woord te staan. Nee, hij heeft ze uit een treuren belegd. En ten laatste heeft hij ook de verdoemenis aangezegd. Wie zal u de helse verdoemenis, dat noemen ze in onze dagen allemaal schel. Nou, noem het wat je wil noemen, etiketteer wat je wil etiketteren, laster wat je wil lasteren. Het helpt je niets, helemaal niets. Want God staat in voor zijn eigen zaken. En beschuldigt Petrus zoveel mogelijk een ongeoorloofd middel, dat zwaard in Gethsemane, belaster, maak hem voor een duivel uit. En dan sta je straks voor de rechterstoel van God en dan zegt God, ik ken u niet, waar gij zijt. Ja, maar ik heb in uw straten geleerd en geprofiteerd. Gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Dat zal toch wat wezen, mensen. Dan ben je niet meer te beklagen, dan gaat Gods volk je niet meer beklagen. Dan gaat Gods volk zingen tot ere Gods. Ja. Want dat hoort tot de enige troost, dat hij mijn en zijn vijanden voor eeuwig zal verdoemen. Amen. Heren, wat is uw woord toch heerlijk en eerlijk. Maar het is ook een ontzaglijk woord, het is een vreselijk woord. Want als wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven, dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want mag je dan uw koninkrijk nog uitbreiden? Vooral onder de jonge kinderen, onder de kleinste kinderen, onder het ongeboren leven. O Heere, vat ze tot uw eigendom. Want wat gij grijpt, dat houdt ge voor eeuwig vast. Verheerlijk dan uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus willen amen. Gemeente, tot slot dat zevende vers van Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer, in hem, hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer en Koning. Zalig maken, profeet, priester en koning. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. Zevende zangvers van Psalm 2. Amen.